39 en eine 8. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten, DV volgende week zondag. 'S morgens om 9:30, dominee Van de Wind. En er is dan afscheid, bevestiging en herbevestiging van ambtsdragers. En 's avonds om 6:30, dominee Kuit uit Wijk. Collecte, de eerste is voor het werk van Dorcas, de tweede is voor de kerk. En volgende week is de derde collecte bestemd voor het verenigingsgebouw ProRegen. En de voorzang vanavond is Psalm 3, vers 2. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. En de kerkraad wens iedereen, ook de luisteraars thuis, met ons verbonden een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. In deze dienst gaat het, dat kunt u als u naar het bord kijkt ook niet missen, gaat het over Psalm 139. Een psalm die gaat over God die ons doorgrondt. En er zitten verschillende gedachten in die psalm. Die eerste versen, en die gaan we nu met elkaar zingen, horen we dat God ons dus doorgrondt. Alwetend is, zeggen we ook wel eens. En daar horen we van in de versen 1, 2 en 3. Laten we die psalm nu met elkaar gaan zingen. 139, de versen 1, 2 en 3. Laten we nu met elkaar het geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we weer uit Psalm 139. En dan gaat het over God die overal is. In het oosten, in het westen, hoog omhoog, diep beneden. Daarover gaat het in de versen 4, 5 en 6 van Psalm 139. En die zingen we na de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding van het vlees. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Laten we nu de Heere bidden om de Heilige Geest. De Heilige Geest die ons hart opent voor het woord van God en ook voor de Zoon van God. Laat ons bidden. Trouwe God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Wij hebben daarnet gezongen over u die overal bent. En u die overal om ons heen bent. Dat er wat dat betreft voor ons geen ontvluchten aan is. Er is geen plek te vinden waar u niet bent. En Heere, daarin laat u iets van uw grootheid zien. En ook van uw genade. Dat u mensen opzoekt die ja, soms ook voor u op de vlucht zijn. Zoals Adam en Eva eens, die zich voor u hebben verborgen. Eerst mochten ze u kennen bij de wind van de dag, maar toen aten ze van die vrucht. En ze hebben zich moeten verbergen, tenminste dat dachten ze. En u zocht hen op. U bent ook daar geweest, waar mensen schuldig voor u staan. En dat brengt ons ook bij de schuldbelijdenis, dat u de God die ons wil kennen, dat u de God die ons in de liefde wil kennen, dat we tegen u gezondigd hebben en dat we bij u vandaan hebben willen gaan. En misschien is er vandaag wel iemand in de kerk die dat op een bijzondere manier moet zeggen, de schuldbelijdenis op een bijzondere manier uitspreekt. Daarbij denkt aan een gebod van u, dat is overtreden. Een zonde in het hart, die maar niet de baas wil worden, waar we niet tegen op kunnen. En Heer, en dan komen we met schuldbelijdenis. Omdat hier in de kerk het dé plek is om het eerlijk aan u te vertellen. En omdat hier in de kerk een kruis is opgericht in de prediking van uw woord, mag het kruis van de Heer Jezus elke zondag, ook vanavond, worden opgericht om onze schuld bij neer te leggen en kwijt te raken. Heere, geef dat het zo mag zijn, dat als iemand met schuld beladen hier gekomen is, dat die schuld hier ook kwijtgeraakt mag worden. Ja, nu al in dit gebed, omdat u zo goed bent en genadig, omdat u gedachten hebt die veel hoger zijn dan die van ons. Wij bidden u om uw Heilige Geest, dat uw Heilige Geest uw woord in ons hart draagt en daarmee ook de Heer Jezus. Dat uw Heilige Geest mij alles mag geven wat ik nodig heb om uw woord te mogen bedienen in alle eerlijkheid en in alle rijkheid. Om het werk van de Satan te weerstaan. Hij is erop uit om u ver bij ons vandaan te houden. Hij is uit op het tegenovergestelde van Psalm 139. De psalm die zegt dat u overal bij ons bent en uw tegenstander wil dat u nergens bent. Heer, wilt u dat werk van de duivel weren en door uw Heilige Geest hen te sterk af zijn. Open ons hart voor de Heer Jezus, onze mond om u te loven en hoor ons gebed uit genade. Amen. We gaan nu met elkaar lezen uit Psalm 139 en daarna nog enkele versen uit Romeinen 8. Maar we beginnen dus met Psalm 139. En het is een psalm met ja, één kerngedachte, dat de Heere ons doorgrondt. Maar er zitten wel verschillende gedachten in die psalm. De Heer die overal, die ons overal kent. Maar ook de Heer die overal bij ons is. En op een gegeven moment zegt de psalmdichter, daar gaan we straks nog wel over zingen. U was er zelfs bij toen ik gevormd werd in de schoot van mijn moeder. En iets verderop in de psalm, dan verbaast de psalmdichter zich erover dat er mensen zijn die deze God haten. En dan aan het eind komt de psalmdichter met een gebed voor zichzelf. Dan heeft hij een beetje een indruk van wat we zullen gaan lezen. Laten we dat nu gaan doen, Psalm 139, vanaf vers 1. Een psalm van David voor de koorleider. Heere,
U doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie Heere, u weet het alles. U sluit mij in van achteren en van voren. U legt uw hand op mij. Dit kennen, het is me te wonderlijk, te hoog. Ik kan er niet bij. Waar kan ik uw geest ontgaan, waar uw aangezicht ontvluchten? Al steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in de hel, zie, u bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee. Ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Zei ik, ja, duisternis zal mij opslokken, dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister. Maar de nacht ligt op als de dag en de duisternis is als het licht. Want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien en zij allen werden in uw boek beschreven. De dagen dat ze gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. Daarom, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God, hoe machtig groot is hun aantal. Zou ik ze tellen? Ze zijn talrijker dan korrels zand. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. O God, breng de goddelozen om. Mannen van bloed, ga weg van mij. Want met listige plannen spreken ze over u en ze zetten uw vijanden aan tot valsheid. Zou ik niet haten, Heere, wie u haten, walgen van wie tegen u opstaan? Ik haat hen met een volkomen haat, mijn eigen vijanden zijn het. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid me op de eeuwige weg. En vers 1 van deze psalm is ook het vers voor de prediking, de grondgedachte ook van deze psalm. Heere, u doorgrondt en kent mij. De tweede schriftlezing is dan te vinden in Romeinen 8, de laatste twee versen. Romeinen 8 en daarvan de versen 38 en 39, waar Paulus spreekt over de Heer Jezus en dat ons ook niets van Christus kan scheiden. Paulus zegt daar, want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Tot zover beide schriftlezingen. En dan gaan we weer verder met psalm 139 en we gaan nu zingen over hoe de Heere ons als schiep in de moederschoot ons toen al kende vanaf dat allereerste, allerprilste begin van ons bestaan. En we doen dat met de versen 7, 8 en 9 van psalm 139, terwijl u dan intussen de gelegenheid krijgt om uw liefdegaven te geven. De Heere zegene u en ook uw gaven. gemeente van onze Heer Jezus. In het ziekenhuis is er een afdeling waar röntgenfoto's worden gemaakt. Het zijn van die foto's die dwars door u of door jou heen kijken. Gewone foto's die je maakt met je mobiel, die kunnen dat niet. Die laten alleen je buitenkant zien. Je huid, je kleren. Maar een röntgenfoto, die gaat dwars door je heen. Die laat je binnenkant zien. Tot het diepst van je botten toe. Nou weet ik niet hoe het met u is, maar zelf kom ik liever niet op die afdeling. Ja, natuurlijk, soms kan dat nodig zijn, zo'n röntgenfoto, maar toch, juist dat vind ik nou het griezelige, het enge eraan, dat dan alles te zien is. Dat ze dwars door je heen kijken en wie weet de een of andere enge ziekte ontdekken. En nu gaat het in Psalm 139 over God die ons doorgrondt. Ons door en door kent. Moet ik het zo zeggen, die dwars door je heen kijkt. Ik weet niet of dat beeld helemaal klopt of dat goed genoeg is. Kom ik straks nog wel op terug in de preek, maar toch. Hoe kan dat nou positief zijn? En hoe kan daar nou vreugde aan worden ontleend? Aan die gedachte dat we te maken hebben met een God die ons door en door kent. Hoe kun je daarmee de toekomst in? Dat is nou de vraag van de preek. Hoe kunnen we de toekomst in met die God van Psalm 139 die ons doorgrondt? En daarin gaat deze God heel ver. Dat zien we in Psalm 139. Heere, u kent mijn zitten, u kent mijn opstaan. Denk daar eens over na. Die alledaagse bewegingen die we, ik weet niet hoe vaak maken, ons zitten. Achter een beeldscherm. Of ons opstaan. Als we gaan spelen. Of gaan werken. Of, nou vult u het zelf maar in. En dan ook. Dat God dan niet alleen dat weet. Maar ook waarom we dat doen. Want hij kent van verre mijn gedachten. Van verre al. Dus bij wijze van spreken, als ik daar in de verte kom aanlopen, dan heeft God me al lang door en weet hij al lang wat ik denk. En geen wonder dat hij dan ook weet welke gedachten ik heb en dat hij mijn woorden al kent voordat ik ze uitspreek, voordat ze op mijn tong zijn, voordat ze uit mijn lippen glijden. En ja, u God onderzoekt mijn gaan en mijn liggen en u bent met al mijn wegen vertrouwd. Met al mijn wegen. Niets is voor God verborgen. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent me, gedoorgrond mijn daan. Gij weet mijn zitten en mijn staan. Hoe kan dat nou goed zijn? Je kunt eventueel de behoefte gaan voelen aan een stukje privacy tegenover zo'n God. Vroeger woonde ik in een rijtjeswoning. En dan zitten de buren best wel dicht bij je, een beetje op je lip. En het is goed en fijn om goede buren te hebben, maar toch, we zetten er maar graag een hekje of een hegje tussen waar je net niet overheen kan kijken. Want ja, toch wel een beetje behoefte aan privacy. De buren hoeven niet alles te weten van je. Ze hoeven niet alles te zien als je in de tuin zit, bijvoorbeeld. Nou, dat werkt nou helemaal niet met God. Ik kan geen schutting zetten tussen God en mijzelf. Is dat nou niet lastig? Als ik naar die psalmdichter van 139 kijk, dan heb ik helemaal niet de indruk dat die man dit lastig vindt. Dat die man daar hinder aan ondervindt. Ik merk niet bij hem behoefte aan een stukje privacy richting de Heere God. Het is geen probleem voor deze psalmdichter dat de Heer hen doorgrondt. Het is juist andersom. Hij verwondert zich erover. En daar zit ook iets in van bewondering. Dat kennen van God, het is me te wonderlijk. Ja, dat woord wonder, wonderlijk, daar zit iets in van de bewondering die je kunt hebben voor de werken van Gods schepping. Maar zo heeft deze psalmdichter dus ook bewondering voor hoe God hem doorgrondt, kent. En blijkbaar is hij daar blij mee. Ja, maar hoe kan dat dan? En dan gaan we nog een stapje verder, want de Heere doorgrondt je dus, kent je, maar hij is ook overal bij je. Dan ga ik nog maar even terug naar dat beeld van die rijtjeswoning. Stel nou voor dat het op de een of andere manier niet lukt met die schutting en de buurman die kijkt wel in je tuin. Nou, dan kun je altijd nog een eindje gaan wandelen, om je toch aan die blik te onttrekken. Maar dat lukt in Psalm 139 niet. Je ziet hoe die psalmdichter bezig is om alle mogelijkheden af te tasten. In zijn gedachten denkt hij van, als ik nou eens heel hoog ben, waar zou ik uw geest kunnen ontgaan? Waar zou ik uw aangezicht kunnen ontvluchten? Hij is er dus mee bezig. Maar wanneer zou je dat trouwens willen? Wanneer zou je God willen ontvluchten en bij hem weg willen zijn? Is dat nou niet vaak omdat we ons schamen voor God? Omdat we ons schamen vanwege het verkeerde in ons leven? Dat we ons verbergen willen voor God omdat het bij ons van binnen niet deugt? Net zoals bij Adam en Eva. Eerst toen gingen ze vertrouwelijk met God om. Zij wandelden met God bij de wind van de dag. De wind die is er altijd en die is er overal. En zo wandelden ze altijd en overal met God. En dan gaat het mis. Ze eten van die boom. En het eerste wat ze doen, dat is zich verbergen. Want ze schamen zich voor God. Ze zijn naakt voor God. God doorgrondt hun zonde en ze verbergen zich. Die behoefte kunnen wij ook hebben als we, nou behoefte, dat, die neiging moet ik zeggen. Die neiging om ons te verbergen voor God als we gezondigd hebben. Wilt u een voorbeeld? Dan heb je gezondigd. Je hebt iets gedaan en je geweten, dat had je al gewaarschuwd, niet doen. En toch deed je het willens en wetens. Ging je tegen Gods woord in, tegen het geweten in dat God je geeft. En kun je dan gelijk bidden? Ik heb dan de neiging om te denken van, nou, nu even niet bidden. Nee, bidden past nu niet. Eigenlijk ben je dan verstoppertje aan het spelen voor God. Eerst een poosje weer netjes leven, alsof dat die zonde minder erg maakt, maar dat gevoel heb ik dan, een poosje netjes leven. Ja, en dan, als ik weer even heb laten zien aan God dat ik ook netjes kan leven, dan kan ik weer gaan bidden. Nou, dan ga je dus twee keer de fout in. Het is een manier van verstoppen voor God. Maar wat moet je doen als je gezondigd hebt? Het allerbeste wat je kan doen is direct naar God toe gaan en die zonde belijden. Ja, dat is met schaamte natuurlijk. Maar toch, dat is wel het beste. Ga naar God met je zonde. Dat is de enige plek waar je er echt van af kan komen. Maar bovendien, dat is dan de tweede fout. Je verbergen voor God, dat lukt toch niet. Dat is ook de conclusie van de psalmdichter. Ik begon er net al een beetje mee met dat de psalmdichter dan omhoog kijkt. Als ik nou naar de hemel opstijg, zegt de psalmdichter, zo hoog mogelijk. In de psalmberijming zongen we zelfs naar 's hemels trans. De hoogste plek in de hemel is dat. Ja, daar is God ook. Daar bent u ook. Dat helpt niet om daar naartoe te gaan. Dat is trouwens ook wel troost in het geloof dat onze Heere in de hemel is en dat hij daarvoor te zeggen heeft. En dat hij vanuit de hemel ook mij hier op de aarde regeert. Dus het is ook een mooie gedachte dat onze Heere in de hemel is. En het is denk ik ook een gedachte die u niet verwonderd heeft en jou ook niet. God in de hemel, ja, dat is zijn woonplaats natuurlijk. Maar dan die andere gedachte die dan daarop volgt. Die volgende zin in de psalm, al legde ik me neer in de hel, op die diepste plek. dan bent u daar ook. Kan dat? Kan dat God in de hel? Dan moet ik erbij zeggen dat het Hebreeuwse woordje in deze psalm, dat het daar dodenrijk betekent. Het gaat dus niet over de hel, zoals de Heer Jezus daar later over spreekt, als de plaats van pijniging en buitenste duisternis, of in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus, dat de rijke man zijn ogen opslaat in de hel en dan is hij in de pijn. Nee, dit woordje in Psalm 139, dat is een ander woord met een andere betekenis. Het gaat over het land van de dood of het dodenrijk. Maar dan nog, is God in het land van de dood? Ja, zegt de psalmdichter, er is geen plek waar God niet regeert. Ook de dood is aan zijn regering onderworpen. Is dat geen grote troost voor het komende jaar? Dan zullen er ook in deze gemeente of in uw familiekring, er zullen mensen zijn die overlijden. In het land van de dood komen. En wat is het dan goed om te weten dat de Heere ook over de dood regeert. Dat hij macht heeft over de dood. De dood is niet almachtig. De dood heeft niet het laatste woord, dat heeft de Heere Jezus. Hoe hebben we dat er net gezegd in de geloofsbelijdenis? Hij heeft geleden, is gekruisigd en heeft geleden, hij is gestorven en hij is begraven, nedergedaald ter helle. Hetzelfde woord, naar het dodenrijk, waar de Heer Jezus heeft uitgeroepen, ik overwin de dood. Waar de Heer Jezus uit is opgestaan. De Heer heeft daar laten zien dat hij sterker is dan de dood. De dood kon hem niet vasthouden. Jezus is de overwinnaar geweest van dood en graf. Jezus heeft het laatste woord. Wat een troost. Als de dood dichtbij komt, bij uzelf of bij een geliefde. Nu hebben we het gehad over de hoogste plek en we hebben het gehad over de diepste plek. En de psalm die gaat dan nog ook verder naar het alleruiterste oosten of naar het alleruiterste westen. Het alleruiterste oosten, de plek waar de zon op gaat, de vleugels van de dageraad, zegt de psalm in dichterlijke taal. Ach, daar is God ook. En die andere kant dan, naar het westen toe. Waar, dat zegt de dichter dan in, ook weer in de taal van die bij hem hoort. In het westen ligt de Middellandse Zee. Net zoals bij ons de Noordzee, ook in het westen ligt. En als je nou helemaal naar het einde van die zee gaat. Nou, dat is voor het besef van de mensen in die tijd van die psalm, is dat het eind van de wereld en nog verder weg. Een tijd zonder vliegtuigen, een tijd zonder mobiel, zonder satellieten. Het eind van de zee, daar kom je nooit. Als ik daar nou eens naartoe zou gaan, ja, maar wat zou ik daar dan gewaar worden? Nou, de psalm zegt, daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand me vasthouden. En weer geeft de psalm hier ons een grote troost, een enorme bemoediging. We weten niet waar we het komende jaar terechtkomen. We weten nog niet hoe het morgen zal gaan. Nou, laten we dan maar ophouden om een heel jaar vooruit te plannen en te denken dat we dat kunnen overzien. We weten niet wat ons overkomt, waar we terechtkomen. Maar dit mogen we wel weten, omdat God het ons belooft, waar we ook heen gaan. Uw hand leidt mij, uw rechterhand houdt me vast. Uw hand leidt me, dat mag je troost zijn, maar ook je bemoediging en ook iets waarom je mag bidden. Bijvoorbeeld als je op zoek bent naar een levenspartner in je leven. Of als je een gezin wil vormen. Of als je alleen door het leven gaat en dan toch, Heere, leid me alstublieft. Of als je je levensgezellin juist kwijt bent geraakt. Heere, leid me alstublieft. Nou, dat is misschien in uw of in jouw leven een ander punt waarin je ervaart. Ik heb de leiding van God zo nodig. Hier in deze psalm staat het, waar ik ook ben. De Heere is bij me. Hij leidt me. Hij houdt me ook vast. De Heer Jezus die zegt dat later ook. Als goede herder zegt hij, ik ben de goede herder. En niemand kan mijn schapen uit mijn hand rukken. Dat is ook grote troost. Als je komt in de duisternis van het leven. Niets kan je uit mijn hand rukken. Ook de duisternis niet. Want daar gaat de psalm ook over. Al zei ik, de duisternis zal me opslokken. Misschien is er iemand in de kerk die het zo ervaren heeft. Of nu op dit moment zo ervaart. De toekomst is een gapend zwart gat. Je zou willen stoppen, maar het kan niet, want de tijd die sleept maar door, die rent maar door en je wordt meegesleept. En zo word je meegesleept, die toekomst in het zwarte gapende gat in. Je ziet er als een berg tegenop en je kunt het niet ontkomen. Het is een donker gat waarin je moet stappen. En de duisternis die zal je dan opslokken. Zo kan het voelen. Als je een ernstige ziekte hebt, als je weet dat dit jaar, menselijkerwijs gesproken, je laatste jaar op leven is, op aarde is. Als je aanvoelt komen dat je een geliefde gaat verliezen. Of als er andere zorgen zijn die je boven het hoofd groeien. Als er een depressie is, waardoor alles om je heen inktzwart is. En waardoor je in je gevoel ervaart, God is hier niet. God is nu niet bij mij. Ik ben in de duisternis, het slokt me op. En dan zegt de Heere vandaag in deze psalm, of de psalmdichter die zegt het over de Heere, zelfs in de duisternis is de Heere God toch. De duisternis maakt het voor God niet duister. Ik kan wel ervaren dat ik in de duisternis ben. En ik kan wel ervaren dat er geen sprankje licht is. En ik kan wel ervaren dat God er niet is. Maar de duisternis maakt het voor God niet duister. Al zit ik daar nou in. Maar daarom ziet de Heere mij wel. Want de duisternis is voor God als het licht. De nacht ligt voor de Heere op als de dag. Ik kan ervaren dat ik God ben kwijtgeraakt. Dat ik God niet meer ervaar, maar God raakt mij niet kwijt. Dat is de troost die de Heer je geeft, ook voor de allerdonkerste momenten in het leven, dat Hij dan ook aanwezig wil zijn. Ook dan, als de duisternis je wil opslokken, en dat kan niet, want de Heere is je goede herder. En hij gaat in die duisternis mee. Hij gaat mee in het dal van de schaduw van de dood. Ik vind dat in dit gedeelte van de psalm wel een echo klinkt uit psalm 23. De Heer is mijn herder, ook al ga ik in het dal van de schaduw van de dood. Daar is de Heer ook bij me. En op dat moment van de preek moest ik denken aan een mooi lied uit de bundel van Johannes de Heer. Op bergen en in dalen, ja, overal is God. Toen ik nog thuis woonde, zong mijn moeder dat heel vaak. En ja, hoe gaat het verder? Overal is God, waar wij ook immer dwalen of toeven, daar is God. Waar mijn gedachten zweven of stijgen, daar is God. Omlaag en hoog verheven. Ja, overal is God. Nou, deze zal denk ik bekend zijn. Maar het volgende couplet is ook mooi. Roem Christen, aan mijn linker en rechterzijde is God. Waar ik machteloos nederzinken of bitter lijd, is God. Waar trouwe vriendenhanden niet redden, daar is God. in dood en doodse banden. Ja, overal is God. Maar dat zong mijn moeder dus. En ik kon merken dat ze dat fijn vond. Dat ze daar troost uit haalde. God die overal is. Die je doorgrondt. Dat is fijn. Dat is goed. Dat is nodig. Dat is vol van troost. En dat beeld dan uit het begin van de preek dan over het röntgenapparaat. Ah, dat beeld klopt niet. Dat beeld dat moeten we wegzetten. Het is veel te kil. Het is veel te afstandelijk. Een beeld van machines en stralen. Nou, die voelen echt niet met je mee. Die machine die voelt niet met je mee. We moeten dit beeld dan ook zo gauw mogelijk vervangen door een ander beeld dat beter past. Een vergelijking die hier veel beter op zijn plek is. De vergelijking met de verkeringstijd. Vroeger zeiden mensen over de verkeringstijd wel, ik heb kennis aan die of die. Kennis aan dat meisje, kennis aan die jongen. Dat is een heel mooie manier van spreken over de verkeringstijd. Ja, dat doen we denk ik niet meer zo. Maar dat maakt niet uit. Ook al spreken we niet meer zo, als hier jonge mensen in de kerk zitten die verkering zoeken, je hoeft echt niet meer te spreken over ik heb kennis aan die of die. Maar die gedachte die erachter zit, die moet je niet kwijtraken. Die is al heel mooi. In de verkering wil je elkaar graag leren kennen. In de verkering wil je de ander doorgronden. Maar je wilt ook graag jezelf aan de ander kwijt kunnen raken. Jezelf aan de ander openbaren als het goed zit. En als het in het huwelijk goed zit, doe je dat nog steeds. En als de geheimen komen in het huwelijk, ja dat weten we allemaal, dan is het niet goed. Nee, het gaat erom dat je kennis aan elkaar hebt. En zo wil de Heere kennis hebben aan ons. Hij wil ons doorgronden, hij wil ons kennen. En dat is helemaal gemengd met Gods liefde. Gegrond, gedragen door de liefde die God voor ons wil hebben. Zo wil de Heer ons doorgronden en kennen. Kom ik weer terug bij die eerste regel uit de psalm. Dat woordje kennen, dat komt in die psalm verschillende keren terug. Het is een kernwoord. Het belangrijkste woordje van de psalm, denk ik. Het gaat dan om kennen in de liefde. Geen afstandelijke wetenschappelijke kennis die je met een röntgenapparaat zou kunnen krijgen. Nee, God is door en door bij ons betrokken. God gaat veel verder dan een röntgenapparaat. Het röntgenapparaat dat voelt niets, maar God wel. God kent ons. Dat betekent ook dat Hij ons in onze ellende kent. God wil ons doorgronden. Ja, dat is nou het mooie in de liefde. Dan hoef je geen geheimen voor elkaar te hebben. Het is juist een grote troost dat we te maken hebben met een God die ons wil kennen. In onze vreugde, in de mooie dingen, in de voorspoed en ook in de tegenspoed. Ook als het moeilijk is, ook als het donker is. Ik denk dan ook dat dit de grote troost is van de psalm. Dat we een God hebben die ons wil kennen in de liefde. En wanneer zou dat nou begonnen zijn? Dat is dan de volgende gedachte in de psalm. Wanneer is de Heer daar nou mee begonnen om mij te kennen? Ach, dat is begonnen op een plek waar ik met mijn verstand helemaal niet goed bij kan. Dat is begonnen in de moederschoot. En om even duidelijk te maken dat je daar eigenlijk niet bij kan met je verstand, wordt het ook de nederste delen van de aarde genoemd. Daar is God al aan het werk geweest. Daar is God ook al. Mijn beenderen waren voor hem niet verborgen, zegt de psalmdichter, toen ik in het binnenste van mijn moeder werd gemaakt, waren mijn beenderen niet verborgen. Daarmee wil de psalmdichter zeggen, mijn diepste innerlijk, wie ik ten diepste ben, mijn diepste gevoelens ook, die stonden toen al voor God open en bloot, toen ik in het verborgene bij mijn moeder ben gemaakt. Door wie ben ik gemaakt? Door God zelf. En de psalm wordt daar twee keer met een beeld uit de handkunst gesproken. De weefkunst en ook het borduren wordt genoemd. We zijn een ontzagwekkend kunstwerk van God. Als we daar in de buik van onze moeder worden gevormd. Dat is misschien iets wat met name de moeders onder ons nog net iets beter kunnen begrijpen dan de mannen onder ons. Omdat dat wonderlijke leven dat werd gemaakt, dat gebeurde daar. Ja, dat gebeurde daar in je lijven. Daar werd een kunstwerk door God gemaakt. Gods handen in je eigen lichaam aan het werk. Wat een gedachte die je eigenlijk niet klein kan krijgen. Ik tenminste niet. Nou, dat probeert de psalmdichter ook helemaal niet, om die gedachten over God klein te maken. Nee, hij gaat ze bewonderen. Hij gaat God loven. We zien dat al in vers 6. Hè, dat hij er niet bij kan, hoe God ons kent. Dat kennen is voor mij te hoog, te wonderlijk. Ik kan er niet bij. Het is als een muur waar ik onmogelijk overheen kan kijken. Ja, en dan ook in vers 17 en 18, dan kom je die verwondering ook tegen over Gods gedachten, die wonderlijk veel zijn, machtig groot, niet te tellen. Het zijn allemaal woorden van aanbidding, verwondering, lof van God. Want deze God, die is zo goed en hij is zo wonderlijk en hij is zo liefdevol. En in zijn liefde zoekt hij mij en hij zoekt me te kennen. En dat begon al toen ik zo klein was. Ja, maar er zit ook wel een keerzijde aan dat kennen van God, toch? Want dan ontdekt hij toch ook wat er mis is in mij. Ja, dat is waar. God kent ook onze zonden. Dat is zo. Maar laten we bij die wonderlijke gedachten van God blijven, die zo hoog zijn en zo wonderlijk. Waarom wil God ook onze zonden kennen? Is het niet hierom, omdat God gedachten van vrede koestert? Omdat hij gedachten van genade heeft? Maakt dat Gods gedachte niet onbegrijpelijk groot en wonderlijk? Dat hij zelfs zijn zoon heeft gezonden om zondaren zalig te maken. En dat de Heer Jezus voor ons aan het kruis heeft willen hangen en sterven. Is dat niet een gedachte van God en van Jezus Christus waar ik onmogelijk bij kan? Als ik er echt over probeer na te denken, dat God zijn eigen zoon voor ons heeft overgehad. Dat de Heer Jezus zijn eigen leven voor ons heeft overgehad. Dat niets ons kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Zoals Romeinen erover spreekt. Nou, wat is dit een mooie psalm. Vindt u ook niet? En had hier nou geen punt mogen staan bij die verwondering in de versen 17, 18, 19... De verwondering over deze God. Zou dat niet mooier zijn geweest? Die versen die dan daarop komen vanaf vers 20. Ja, ze hoeven van mij niet. Ze vormen een valse toon in de psalm. Tenminste, dat gevoel kun je krijgen. Maar ik denk dat ik dan mis zit. Want deze psalm, die wordt niet gezongen in het paradijs. Hij wordt ook niet gezongen in de hemel, maar hij wordt hier gezongen op deze aarde, die midden in de ellende en in de zonde ligt. Het is hier geen paradijs. Nee, het is onbegrijpelijk, maar hier van deze geweldige God, die zo vol van liefde is en van wie de gedachten zo hoog zijn en die ons geschapen heeft en wonderlijk geborduurd en die overal bij ons is. Deze geweldige God heeft vijanden. Dat is wat onbegrijpelijk toch? dat deze God van liefde die ons wil leiden en in de hand wil houden, dat hij vijanden heeft. En daarom moeten de versen 20 tot en met 23 er ook staan. Moeilijke versen zijn het. We horen immers hoe de dichter op een gegeven moment zegt dat hij Gods vijanden haat. Mag dat dan? Mag je je vijanden haten? Mag je een afkeer van ze hebben? Leert de Heer Jezus ons niet iets heel anders? Zegt de Heer niet, je vijanden moet je lief hebben en bid voor degenen die je verdrukken. Hoe moet je daarmee omgaan? Ik vind dat lastig. Hoe je dat bij elkaar moet krijgen. Maar ik denk dat op de een of andere manier het allebei tegelijk waar is. Dat je het allebei ook overeind moet laten staan. Dat je niet het ene moet wegstrepen tegen het ander. Dat je niet het ene belangrijker moet maken dan het ander. Want er hoort haat te zijn. Dat is zo. Het gaat hier erom dat je niets te maken wil hebben met die verkeerde werken. Dat je hier niets te maken wil hebben met mannen van bloed, zo wordt erover gesproken. Mannen die het prachtige leven dat God heeft geschapen zomaar roekeloos doden. Je hoort wel eens spreken over mensen die over lijken gaan en voor wie een leven niet telt. En we weten het uit de krant, op de televisie, op de radio. We weten het, zo is het in deze wereld. Dat bestaat. Mannen ook die met listige plannen over God spreken en je dus op de een of andere manier een heel verkeerd beeld over God willen geven. Mannen die je tot valsheid aanzetten. Het komt allemaal voor op deze aarde. We leven niet in het paradijs en ja, daar wil je niets mee te maken hebben als je bij de Heer Jezus hoort. Dat haat je. En als christen bid je voor hem. Want ja, als je eerlijk bent, zit het bij ons vanuit onszelf niet ook zo dat we bij God vandaan bidden? Dat we God op de laatste plek zetten? Zijn we nou echt zoveel anders van nature, zeggen we eens, als die mensen die God haten? Als je dat beseft, als je iets in je eigen hart hebt leren kijken, dan ga je ook daarom al bidden voor mensen die de Jezus nog niet hebben leren kennen. Op dit punt van de preek moest ik ook denken aan het boek, het beroemde boek De Hut van Oom Tom, over Tom, een zwarte man in de Verenigde Staten in de tijd van de slavernij, in de 19e eeuw dus. Zelf is hij ook slaaf, getrouwd, gelukkige vader van een paar kinderen, maar hij wordt verkocht, gescheiden van vrouw en kinderen. Komt uiteindelijk op de ergste plek die je maar kunt voorstellen. Bij een wrede eigenaar van een plantage. En die man die wil Tom dwingen om andere negers, andere slaven te geeselen. En Tom heeft de Heer Jezus lief. En hij haat die wreedheid. Hij weigert dat. Heel beslist wil het absoluut niet. Hij gruwt van dat kwaad. Hij haat het, zou je kunnen zeggen. En hij wordt daarom zelf gegeeseld. En intussen, terwijl dat gebeurt, bidt hij voor zijn baas, voor zijn wrede baas. Zo haat hij het kwaad en hij bidt voor de kwaaddoeners. Ergens op die manier, dat voorbeeld van Tom, dat is een voorbeeld voor ons. Het kwaad haten en toch ook bidden voor de vijanden van God. Dat het gebed bij Tom heeft zegen gebracht, lees je in het boek. Twee andere negerslaven die ook heel wreed zijn, die komen tot bekering. En aan het eind van de psalm, ja, die psalm die zegt ook, bid niet alleen voor een ander. Ja, dat staat er trouwens niet, maar dat leert de Heer Jezus ons. Maar die psalm leert ons wel, bid voor jezelf. Want als je naar jezelf kijkt, naar je eigen hart, dan moet je eerlijk zijn, daar zit boosheid in, daar zit iets in wat tegen God ingaat. En dan ken je jezelf nog maar voor een klein beetje. Je hebt God nodig. God die je kent en doorgrond. En dat is dan ook waar de psalm mee eindigt. Heere, doorgrond me. En zie of er in mijn hart iets schadelijks is. Iets wat me bij u vandaan houdt of me bij u vandaan voert. Heere, doorgrond me toch en bewaar me voor dat kwaad. Breek het af in mij. Snoei de kwade ranken. Heere, leid me juist op de eeuwige weg naar u toe. Met dat gebed kunnen we de toekomst in. Heere, bewaar me voor het kwaad en leid me zo dat ik op de eeuwige weg, op uw weg mag wandelen, naar uw eeuwigheid toe mag wandelen, naar uw liefde toe mag wandelen. En dan daar in die eeuwigheid bij God, dan mogen wij ook kennen, dan mogen wij God kennen, van aangezicht tot aangezicht. Amen. We gaan nu God loven over zijn hoge gedachten en dat doen we met Psalm 139, de versen 10, 11 en 12. Dus Psalm 139, vers 10, 11 en 12. En in die versen hoor je ook al een overgang waar het gaat over de mensen die God haten. Psalm 139, de versen 10, 11 en 12. Laten we nu gaan bidden en de Heer ook danken. Dus laat ons met elkaar bidden. Trouwe God en Vader van onze Heer Jezus Christus, wij komen met dankzegging tot u, nu we hebben gehoord dat u een God bent die ons in de liefde wil doorgronden en kennen. Dat u daarmee ons eeuwig geluk, onze eeuwige zaligheid op het oog hebt. Dat het u begonnen is om de relatie van liefde, dat u kennis aan ons wil hebben. Wij danken u, Heere, voor de wonderen waarover we gehoord hebben. Het wonder van uw liefde, het wonder ook van hoe u ons gevormd hebt, al in de moederschoot. Het wonder van uw liefde in de Heer Jezus Christus, waardoor niets ons van u kan scheiden, wanneer wij maar op de Heere mogen vertrouwen. En Heere, daar bidden we u dan ook om ons hart bij de Heer Jezus te bewaren. Een hart, Heere, waarin we ook, waarvan we ook weten dat er iets kwaads in kan liggen. Heere, dan bidden we maar, doorgrond ons en ken ons en zie of er in ons een schadelijke weg is en leid ons op de eeuwige weg. In de voorbeden bidden we ook voor uw vijanden. Heere, wilt u mensen die nu nog vijand zijn van u en van het evangelie, wilt u hen tot vrienden maken? Je hebt dat vaker gedaan. Je hebt dat elke keer laten zien. Ieder mens die tot bekering komt en die Heer Jezus gaat volgen is een bewijs van uw liefde voor vijanden. U hebt ons met u verzoend toen wij vijanden van u waren. Heere, als we dat beseffen, dan wordt het bidden voor vijanden anders. Dan wordt het vanuit verwondering dat u onszelf tot vrienden hebt willen maken, totaal onverdiende genade, dan wordt ons bidden anders. Heere, leer ons zo bidden voor onze vijanden. We bidden voor deze gemeente, voor het werk wat hier mag gebeuren, voor de overheid, de wereld om ons heen, een wereld die voor de zoveelste keer weer heel gespannen is. Als we kijken naar de situatie in het Midden-Oosten, Heere, wij bidden u, leer ons ook in deze gespannen tijd te vertrouwen op u die ons doorgrondt en ons kent, u die overal bent. U loopt het niet uit de hand, maar wij zijn juist in uw hand, hoe dit jaar ook verder zal gaan. Wilt u om Jezus wil ons gebed verhoren? Uit genade. Amen. We gaan naar de laatste twee versen van Psalm 139, waar bij het 14e vers dan het gebed is of de Heer ons wil doorgronden en ons op de eeuwige weg wil leiden. Nog een keer Psalm 139 en daarvan de versen 13 en 14.
Thank you.
Dan mag u nu de zegen van onze Here ontvangen. De genade van onze Here Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.